Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jaron Blonk. Samen met Jamiel Mensa en Marten Haven.
Er verdwijnen door dit soort praktijken honderden miljoenen per jaar uit het voetbal. Het voetbal is gewoon een witwaspraktijk geworden ook, man.
We zijn weer terug in de studio en de Champions League is terug. A.k.a. een heerlijke voetbaldag. Die gaan we uitgebreid bespreken in de FC Afkikken Daily. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Jamiel en met Mart.
Yes.
Hebben we er al een beetje zin in?
Ja, man. Sowieso. Lekker ook lekker snel in het jaar weer in het voetbalseizoen. Heerlijk, man.
Ik vind het nice dat je nu die 6 weken allemaal achter elkaar hebt. Ja. Normaal heb je die weken ertussen. Nu voelt het nog meer als een toernooi dan het eigenlijk normaal voelt. En dat vind ik heel nice.
Ja, dat is inderdaad het enige positieve aan een winter-WK. Dat we nu iedere dag ongeveer voetbal hebben. En ook dag. Echt topvoetbal. En er staat wel een heerlijk wedstrijdje op het programma met Paris Saint-Germain tegen Juventus.
Ja, ik vind sowieso ook wel, ik haat de UEFA en ze doen een heleboel verkeerd. Maar die 2 wedstrijden op een avond vind ik sowieso ook wel lekker. Dat je die 7:15 en 9:15 hebt. Daardoor is de Champions League avond nog langer.
Ja, het is gewoon een hele avond voetbal kijken.
Ja, precies. En, als kijker is het chill, als stadionganger minder. Maar die tellen niet meer mee tegenwoordig.
Ja, maar je bent van plan om heel veel dingen te slopen vandaag. Hè?
Ja, Lars heeft mij gisteren getagd in een belofte competitie tweet. En daar heb ik de hele nacht maar op zitten vreten hierover. En
gaan we
ben
dit
ik
doen?
Nog steeds boos. Nee, we gaan het hier niet over hebben, want dat mag niet. Maar ik ben wel boos.
Ja, je wordt monddood gemaakt.
Ik word monddood gemaakt. Ja, daar heb ze zelf kicken.
Ja, nee, dat is ook goed. Dan houden we
iedereen.
Ja, dan houden we bij deze ook gewoon monddood.
En dan
gaan we terug naar de Champions League.
Ja, wat verwachten jullie van die wedstrijd dan? PSG tegen Juventus?
Ik ben heel erg benieuwd. Paris Saint-Germain is absurd begonnen aan de competitie. Het is natuurlijk, het verhaal van PSG is wel bekend. Maar ze hebben best wel interessant ingekocht met Vitinha, Renato Sanchez. En er is veel voetbal bijgekomen, zeker op het middenveld. Gauthier heeft het goed staan. Dus,
maar we hebben wel gezien toch aan PSV ook dat weerstand uiteindelijk alleszeggend is. Want PSV was fantastisch tegen alle degradatiekandidaten en verder eigenlijk niet. Ja, goed, ik vond PSG, ondanks dat ze 4 keer de paal raakte tegen Monaco, vond ik ze toen bijvoorbeeld niet enorm indrukwekkend.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, ze hebben niet tegen degradatieploegen gespeeld, maar ik snap wel, in de Champions League moeten ze het echt gaan laten zien.
Zij zijn natuurlijk veel beter dan iedereen.
Nee, dat is zeker waar, maar ik zie wel een groot verschil met Gauthier, bijvoorbeeld de opstelling.
Ja, zeker.
Een 3-5-2, waarbij je dus nu Hakimi en Nuno Mendes gewoon in hun beste kracht laat spelen. En gewoon die grote 3 voorin met Mbappé, Messi en Neymar. Ja, dat werkt wel.
Ja. Nou ja, hebben die het gezellig met elkaar?
Ja, dat is ook weer iets, hè. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Mbappé die zich dus uitspreekt over het feit van, ja, ik heb het niet altijd goed met Neymar. We kunnen het heel goed hebben, maar we hebben ook onze mindere periodes.
Het is in ieder geval echt.
Ja, het is wel puur.
Dat vind ik wel fijn, want vaak wordt er dan in zo'n interview ook nog steeds omheen gedraaid. Nee, we zijn wel vrienden, het is verkeerd in beeld gebracht. Het is in ieder geval eerlijk dat de technisch directeur dit aangeeft over Neymar.
Moeilijk is natuurlijk dat je heel erg kampen hebt. Of in ieder geval, je had kampen bij PSG. En als zij allebei, als Mbappé voor de Franse gasten staat en Neymar voor die jongens uit Zuid-Amerika, en dat staat lijnrecht tegenover elkaar, dan is het natuurlijk enorm problematisch. Als je 2 mensen hebt die niet zo goed met elkaar kunnen, dan is het iets minder erg. Al zou Cruijff natuurlijk al toen Neymar naar Barcelona ging, je moet niet te veel kapiteins op een schip hebben. Nou, dat is wel enigszins wat zich nu voordoet bij PSG.
Ja, aan de andere kant, ze vinden elkaar in het veld, vinden ze elkaar best wel goed. Zeg maar sowieso die voorste 3 voor mij heeft Messi nu dit is of nu al 10 assist op Mbappé gegeven van de laatste 20
goals. Ja, die link-up is heel lekker.
Dus dat zit echt wel heel erg goed. Ja. En Mbappé laat wel echt een absurde vorm zien. En ik denk dat je met Juventus een redelijk kwakkelend team tegenkomt.
Ja, maar het verschil is toch ook dat zij moeten doen met een aankoop als Milik. Dat zegt toch veel over Juventus in huidige staat.
Maar ben ik het niet helemaal mee eens. Ze halen ook gewoon een Di Maria binnen die direct de beste speler daar is.
Ja, maar Di Maria is natuurlijk niet meer de Di Maria van 10 jaar terug. Je kan die nu met minder middelen kun je Di Maria halen dan 10 jaar geleden.
Ja, dat
ik bedoel,
dat
het
sowieso,
is gewoon een gevolg
sowieso
van financiële. Nou ja, armoede is wat veel gezegd. Natuurlijk als je nog steeds zulke bedragen kan betalen. Maar zij zijn niet meer de wereldtopper die ze waren.
Nee. Nee, maar er zijn nog wel wat slagroom. Met Bremer hebben ze wel gehaald.
Slagroom, zei je dat?
Slagkracht.
Oh, slagkracht. Oh, mooi.
Met Bremer, de beste verdediger van de Serie A. Locatelli definitief overgenomen. Dat moest al, maar die is ja. nu wel veel geld uitgegeven deze zomer dan. Paredes erbij. Dus het is niet dat ze zich... Dat ze verzwakt zijn.
En ik denk, maar het is wel significant.
Nee, tuurlijk. Maar ik denk het grootste probleem bij Juventus zit op dit moment ook gewoon de blessures van Chiesa, Pogba en Di Maria die nu geblesseerd is. Dat zijn denk ik je drie beste spelers die gewoon de eerste periode niet eens mee kunnen.
Ja, ik bedoel, misschien dat jullie meer Serie A zien dan ik. Maar ik heb niet het gevoel dat Juventus een potentiële Champions League winnaar is.
Nee. Maar ik denk dat dat mede komt doordat de selectie gewoon niet topfit is.
En ook omdat de concurrentie, en dat is volgens mij waar je naartoe wil, zich zo absurd versterkt heeft. Ja. Als je kijkt naar Bayern, Paris Saint-Germain, de teams in Engeland en Barcelona en Real Madrid. Daar kon Italië niet in mee.
Ja, maar ik denk dat dat niet altijd nodig is om de Champions League te winnen. Om het duurste en het beste team te hebben.
Nee, maar ja, ik vind persoonlijk dan Milik is natuurlijk een beetje een makkelijke...
Nee, snap ik.
Hoe zeg je dat?
Ja, maar dat is wel een tweede spits. Hè? En als tweede spits heb je met Milik wel gewoon een hele goeie. Want met de eerste heb je Vlahovic.
Ja, dat is ook waar. Ja.
En ze hebben die Miretti is nu aan het doorbreken. Dat is wel een van de fijnere spelers in dit Juventus. Komt uit de eigen jeugd. En die is op dit... in de Serie A laat hij echt hele mooie dingen zien.
Maar ja, het is ook wel... Ik bedoel, als die... hoe heet onze vriend van Fiorentina? Die pingel mist... Jovic,
ja, dan winnen ze die.
Die vingertop die je tegenaan krijgt, dan verlies je ook gewoon bij Fiorentina.
Helemaal waar, dat is ook zo wat je zegt. Ze draaien nu gewoon niet goed, eerlijk is eerlijk. Volgens mij hebben ze er twee gelijk.
Drie gelijk.
Ze draaien ook niet goed, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat dat echt wel komt doordat je gewoon de belangrijkste spelers op het moment mist.
Waar denk jij dat ze kunnen reiken dan in de Champions League?
Ja, niet ver, absoluut niet ver. En dat denk ik dus omdat die spelers voorlopig nog wel even geblesseerd zijn.
Een vrij defensieve houding van Allegri.
Ja, dat is ook jammer hoor. Ik zeg je wel eerlijk. Dat is zwaar.
Ja.
En dat is weer een groot verschil als je kijkt naar bijvoorbeeld Milan. Met Pioli, dat is weer heel anders. Heel erg pressen. Een nieuwe stijl van voetbal. En Allegri die voetbalt nog steeds eigenlijk hoe hij de afgelopen 10 jaar heeft gevoeld.
Ja, ik moet zeggen, ik vond toch dat Juventus waar hij de Champions League finale mee had, vond ik niet heel vervelend om naar te kijken.
Ja, maar
zeker in de Champions League.
Ja, maar ik denk dat ook Champions League is, toch? Zeg maar, als je Atletico Madrid tegen Getafe kijkt, dan is het echt heel erg zwaar om een hele wedstrijd Atletico Madrid te kijken. Ja. Maar als je Atletico Madrid Liverpool kijkt, dan is het een fantastisch om Atletico te kijken.
Dat dus is ook waar.
Ik denk dat ook tegenstand gerelateerd is. En vanavond gaan we denk ik ook een vergelijkbare wedstrijd zien. Waarbij Paris Saint-Germain de bovenliggende partij
zijn. Ja, dat denk ik wel, zeker. Ja.
Wat verwachten jullie?
Ik denk een 2-0 winst voor PSG.
Ik denk dat die score nog wel iets hoger oploopt.
Ja.
Ja, dat wel richting de 3 of de 4 gaat.
Ja, dat echt pijnlijk gaat worden voor Juventus?
Nou ja, pijnlijk niet. Maar ik denk dat PSG wel gewoon met Galtier, dat we hier zeiden, een stap verder is. En dat die 1-1 tegen Monaco niet extreem veelzeggend is. Omdat Monaco denk ik echt heel erg goed is. Dus dat zij tegen een ploeg als Juve ook wel echt flink zichzelf willen laten zien. En dat is zeker die voorste 3 er wat beter uitkomen dan we de afgelopen jaren in de Champions League gezien hebben.
Dat denk ik sowieso. Wat ik wel... opviel bij Allegri dat hij zei van... wij moeten ons focussen op plek 2. Dat hij direct dat zei. Ik hou daar niet zo van.
Die underdog positie.
Ja, echt direct die underdog positie. Ik hou daar niet van.
Maar het is ook wel waar, toch? Als je realistisch bent.
Ja.
Ze zitten bij Benfica en Maccabi Haifa is de rest van de pool, toch?
Ja, klopt.
Dat is ook gelijk een hele, hele, hele zware pool.
Dan is de kans dat zij gewoon met 12 punten tweede worden best groot.
Is prima, inderdaad. Is prima.
Ja, misschien denk dat je Benfica nu wel onderschat.
Ja?
Ja, die spelen zeker onder Smit echt best wel leuk.
Top level.
Ja.
Nou, ze winnen alles. Ja. Niet per se de beste wedstrijden die ze spelen, maar ze winnen alles. Dat wel,
goed maar kijk jij ook serieus wedstrijden van Benfica?
Ja, af en toe wel. Nu wel. Met Smit bijvoorbeeld, Neres die heel lekker daar bezig is.
Welke heb je gekeken?
Ik heb die voorronde wedstrijden gekeken.
Oh ja. Ja, die waren ook in Nederland te zien. Hè?
Ja, tegen Dynamo Kiev.
Ja, want de rest wordt ook uitgezonden bij Ziggo trouwens.
Ja, nu wel. Ja. Nu wel, ja.
Ja, een andere titelkandidaat die voor de eindzege is Manchester City. Die gaan uitkomen tegen Sevilla.
Ja.
Wat verwachten jullie daar? Wat verwachten jullie van Manchester City dit seizoen? Want deze wedstrijd zal niet zo heel spannend zijn.
Arme Goodelje. 1 punt hebben ze nu toch in Spanje?
Klopt, man.
Ja, dat wordt nog wat vanavond in...
Die staat centraal achterin met die Onzuzu van Bayern.
Ja, en ze hebben die Macau gekocht van Galatasaray. Maar het wil allemaal nog niet helemaal lopen.
Ja, City die zijn gewoon heel lekker bezig in de competitie. Soms een wat zwaardere wedstrijd, maar ze doen het gewoon heel goed met de nieuwe spits Haaland die zich moeiteloos aanpast. Ik denk dat dit ook gewoon een...
Dit wordt een walkover, toch? Tenminste, dat lijkt mij.
Ja, ik denk Sevilla is een beetje een gereserveerd team. Vrij verdedigend, vrij behoudend. Dus ik verwacht niet dat het 8-0 gaat worden.
Maar als er een team is dat daar ook goed mee om kan gaan, tegenwoordig is het City. Hè?
Dat is wel echt zo, ja, man.
Precies dat. Precies dat.
Opvallend is wel dat bijna alle centrale verdedigers geblesseerd zijn. Want ik dacht toen ze die Manuel Akanji hadden van wow, weer een centrale. Maar ik zie Laporte is geblesseerd, Stones is geblesseerd, Walker is geblesseerd. Dus die Akanji gaat gewoon spelen.
180.000 euro per week. Vind je dat een redelijke vergoeding voor, ja, zijn, is, voor zijn kwaliteit?
Is prima, jongen. Is prima. Ja? Ja, joh. Wat je maakt mij dat nou weer uit?
Ja. Ja.
Allemaal marketing money van Qatar, hè?
En we zagen weer verder. Lekker. We zagen verder aan het instituut City. Is dit het jaar dat City kampioen kan worden?
Dat ze de Champions League gaan winnen.
Champions League kan winnen.
Ja, het zou wel moeten, toch?
Waarom
hebben ze nu meer kans dan vorig jaar, denk je dan, Jeroen? Of denk je dat niet?
Ja, ik denk dat Haaland is toch wel, denk ik, een van de belangrijke pijlers wat ze vorig jaar misten. Zeg maar het feit dat Gabriel Jesus op rechtsbuiten eindigde, gaf aan dat hij hem niet als spits zag en daarmee geen spits had.
Nee.
En ik denk dat als hij vorig jaar een spits had in bepaalde wedstrijden, zeker in die Real Madrid uitwedstrijd, toen er veel ruimte ontstond,
ja,
dan had hij die wedstrijd nooit verloren.
Nee.
Plus ook verdedigend in de breedte weer versterkt. Dus ja, ik denk wel dat hij nu alle ingrediënten heeft.
Dus er zijn nu geen excuses meer voor Guardiola totdat hij een gekke wissel toepast.
Ik heb wel weer zin in dat hij bij zichzelf denkt dat hij in de kwartfinale tegen Porto met 7 verdedigers moet gaan spelen.
Kan toch niet, man. Ja,
nee, ja, dat zou je zeggen, maar heeft het toch iedere keer heeft hij het weer.
Ja, het werd aan het einde wel iets minder, maar ik ben benieuwd. Ik zou het aan de ene kant hem persoonlijk wel gunnen, want ik vind hem wel een vette gast en een enorme toevoeging. Ja, ik vind hem, zeg maar, hij heeft het voetbal zo veranderd. En dat vind ik heel lauw. En hij is natuurlijk ook een grote Cruijff-adept. Dat vind ik altijd wel mooi.
Snap je.
Maar ja, ik gun het de club City niet.
Ik heb ook het idee dat veel mensen voor City zijn puur voor Guardiola.
Ik heb niet het idee dat er veel mensen voor City zijn, maar misschien leven wij in een andere bubbel.
Dat zou inderdaad kunnen. Ik ken er wel een aantal.
Sterkte
ik ken mensen die voor NEC en Sparta zijn.
Dat is ook mooi.
Ja. Ken je die ook of niet?
Nee.
Dan leven wij in een andere bubbel.
Mooi dat we even de bubbels met elkaar vergelijken. Kennen jullie ook mensen die voor Real Madrid zijn en die daar verwachten dat ze de Champions League weer gaan prologeren?
Ik zag vanochtend een interview en daarin zei de trainer van Celtic, I don't want to bust the bubble. Kijk. Nou ja, goed, want die man die werd gevraagd naar de verwachtingen van vanavond en of die niet getemperd zouden moeten worden. Nou ja, goed, de meeste trainers geven dan een Allegri-achtig antwoord en die dekt zichzelf helemaal in. Maar wat hij deed was wel mooi. Die Popescu of zo heet die man. Ja. Die Celtic manager uit Australië. Die zei van, hey, ik ga mensen hun verwachtingspatroon helemaal niet naar beneden halen. Die mensen die komen hier voor een buzzing evening of voetbal. En dat wil ik niet doorbreken. Andere mensen die drukken die mensen met de neus op de feiten. Die mensen die moeten hier gewoon springend het stadion uit. Nou ja, dat vind ik wel gruwelijk. Als jij gewoon jezelf die druk op durft te leggen, weet je wel. En toen moest ik gelijk denken aan Tony Watt tegen Barcelona. Toen ze wonnen. En het lijkt mij fantastisch als Celtic naar die fantastische wedstrijd tegen Rangers ook van Real Madrid wint. En je zou zeggen dat die kans heel klein is. Maar als je ziet waar Real Madrid de afgelopen jaren punten heeft laten liggen in het begin van de Champions League. Tegen Sheriff Tiraspol, tegen Shakhtar.
Ja.
Nou ja, dan zou het best kunnen dat zij misschien een beetje op 95% het gaan doen vanavond. En dan moet je natuurlijk nog steeds van Celtic kunnen winnen. Maar ja, als het dan allemaal goed valt, dan zou ik het ze wel heel erg gunnen.
Is Real Madrid wederom de grootste kandidaat? Of zien we Paris Saint-Germain of City toch hoger in?
Nou, ik ben het niet eens met wederom. Want vorig jaar vond ik ze niet de grootste kandidaat.
Dus ja, zeer terechte opmerking. Zeer terechte opmerking. Dus, maar is dit dan wel, kunnen ze prolongeren?
Is de houdbaarheidsdatum van dat gruwelijke middenveld verstreken?
Ja, ik was eerst kritisch om het feit dat ze Casemiro lieten gaan. Ik dacht, die kan je toch niet laten gaan op dit moment. Je hebt Camavinga en Tchouameni die heel getalenteerd zijn. Maar zijn toch niet ready. Maar ik zie die Tchouameni nu spelen op dat middenveld.
Die is
aardig ready. Nog niet tegen de topploegen, maar...
Camavinga vorig jaar in de Champions League ook laten zien een fantastische...
Ja, maar dat is wel naast een Casemiro of naast een Modric en Kroos. En
maar die zijn er nog, Modric en Kroos.
Zeker, maar Casemiro was super belangrijk op het middenveld. Ja. Echt waar.
Ze hebben het middenveld wel een beetje veranderd. Als in, ze hebben de ingrediënten veranderd. Want Tchouameni is niet te vergelijken met Casemiro.
Nee.
Waardoor ook je de hele dynamiek op het middenveld anders wordt. Maar het werkt wel weer. En dat is denk ik wel het knappe van het beleid van Real Madrid de afgelopen jaren. Ze vervangen steeds pionnetje voor pionnetje. In plaats van dat ze 8 spelers halen.
Het is absurd in relatief gezien hoe weinig geld ze hebben uitgegeven. En hoeveel Champions League ze hebben gewonnen.
Ja, volgens mij hebben ze 3 miljoen netto winst gemaakt. Na de afgelopen transferperiode. Het verkoop van Casemiro en Tchouameni. Dus ja, ze hebben die spelers eigenlijk geruild. en vervangen voor de aankomende jaren. Ja, ja. Als
en
je
Hazard
ziet,
was een van de duurste en die heeft eigenlijk niks opgeleverd voor die club.
Nee, ja, dat is, ja, daar zaten ze heel erg fout. Nou, Vinicius heeft nu ook Spaans paspoort. Dus er zal wel weer een Braziliaans tintje bij komen in de winter of in de zomer. Ja. Het staat wel.
Het is wel... ik vind Real Madrid, ondanks dat daar ook natuurlijk financieel gezien echt fucked up shit gebeurt, wel een mooier instituut dan bijvoorbeeld City. Oh. Ik heb daar meer mee.
Dat mag jij.
Ja, ik heb er eigenlijk niks mee, maar ik vind het wel mooi. Ik heb meer met Vallecano. Maar dat ligt ook weer aardig voor de hand. Maar dat is ja, goed. Daar heb ik wel meer respect voor in ieder geval.
Om een kleine Champions League voorspelling te doen voor de eindzegen. Wie gaat hem pakken?
Bayern zeggen we dan.
Ik vroeg dus net aan Jamil Jamil vroeg aan mij wie ik dacht dat de Champions League zou winnen.
Jij bent er zo eentje?
Ja. Ja. Dat vroeg ik toch net aan jou of niet?
Dat is waar.
Maar ja, als jij dit niet terug gaat doen, dan kun je elke podcast dit ook bij mij doen. ik denk dat City hem wint.
Ik denk toch gewoon Real Madrid. Gewoon lekker bij het oude principe blijven.
Denk je dat we dit ook onthouden? Of ergens opschrijven? Of
ik,
dat we dit gewoon nog 4 keer
terug.
Gaan doen?
Ik kijk het wel terug.
Ik krijg wel terug. Maar als Bayern hem pakt, dan weet ik zeker dat we ergens op de story van Jamil gaan zien dat hij het toen al voorspeld heeft. Over voorspellingen gesproken. Had de zaakwaarnemer van Anthony voorspeld dat hij zo bedrogen uit zou komen?
Ja, dat is echt, jongen. Ik vind dat zo ongelooflijk ingewikkeld altijd. Het schijnt dus ook als club super moeilijk te zijn om een Zuid-Amerikaan te kopen. Omdat je dus precies bij de juiste mensen moet zijn om bij de juiste club te komen. Om bij een speler te kopen. Ik bedoel, nou ja, wij zijn natuurlijk nooit verder gekomen dan voetbalmanager. En dan kun je gewoon een bot doen. Maar die constructies met dat soort gasten is zo ingewikkeld. En volgens mij is officieel dat third-party ownership verboden nu. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat nog helemaal niet weg is. En ja... zeg het maar. Ik bedoel, volgens mij zegt het al best wel veel dat zelfs de grote Nederlandse Ajax-pers niet precies kan zeggen hoeveel geld Ajax krijgt. Die weten het volgens mij ook niet.
Want neem ons even mee in de situatie met Anthony.
Precies. De situatie is als volgt. Zaakwaarnemers hebben recht op 23 miljoen euro. Forza Sports Group plaatste een foto op Instagram met daarin een zinnetje waar ze claimen dat ze verantwoordelijk zijn voor de Anthony-transfer. Daar was Anthony zelf verbolgen over en die zei dat helemaal niet het geval was. Junior Pedroso is de zaakwaarnemer van Anthony en beweert dat hij het grootste aandeel heeft in de transfer. Anthony plaatste daarna dus zijn kritiek. Dus het ligt er een beetje bij van wie heeft nou de grootste zaak gedaan en wie heeft dus recht op welk deel van die 23 miljoen euro. Ja. Waarbij het dus eigenlijk gaat tussen Forza Sports Group en Junior Pedroso, de Braziliaanse zaakwaarnemer.
Het is zo lijp als je hoort dat gewoon onze collega Bart Vriends al door 4 mensen aangeboden werd bij een club in Israël. Moet je nagaan hoeveel mensen dan bij Manchester United aankomen 100%. Met Anthony.
Ja, dat is
zoveel mensen handelen uit zijn belang. En ja, uiteindelijk komt die deal rond en dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb je aangeboden, ik heb contact gelegd met Ajax. Echt jongen, als de FIFA dit ooit nog eens aan banden legt, dan zou ze echt een heel groot gedeelte van mijn respect terugwinnen. Maar ik zie het nooit gebeuren. En ja, volgens mij kun je hier ook niet zoveel over zeggen, want we hebben geen idee.
Nee, dat
het is
het.
Zo
we
fucking
hebben
schimmig.
We hebben werkelijk geen idee. Al hebben ze alleen een belletje gedaan in die Forza Sports Group naar Manchester United. Snap ik echt wel dat zij nu vinden van, hey, we hebben ook meegeholpen aan deze transfer. Ja. Dus we gaan het lekker plaatsen.
Ik heb die boeken van die Knippingen van Duren gelezen. Naar gruwelijke boeken. Er verdwijnen door dit soort praktijken honderden miljoenen per jaar uit het voetbal. Het voetbal is gewoon een witwaspraktijk geworden ook, man. Dat heeft met zulke schimmige shit te maken. En ik bedoel, fantastisch voor Anthony dat hij dat doelpunt maakt tegen Arsenal en zo. Maar alles wat erbij komt kijken is wel echt heel, heel vies.
Ja, dat maakt denk ik het lastige dat je er niks over kan zeggen. Omdat het zo'n gesloten business is. Zeg maar zo erg ver achter bepaalde deurtjes. En onderzoeksjournalisten komen wel enigszins dichtbij. Maar dat is letterlijk enigszins. En zolang dat het geval blijft zijn, kunnen deze praktijken blijven staan. Want de hele zaakwaarnemerswereld heeft praktijk bij of heeft baat bij dit. Natuurlijk niet de allergrootste jongens, want die hebben baat bij dat alles transparant gaat. Maar ja, de kleine.
Ja, weet ik ook niet hoor, of dat zo is. Ik bedoel, als je deze 23 miljoen is nu weg. Ik bedoel, Mino Raiola, Rus Zacht, heeft ook ontzettend veel geld verdiend met al die shit. Ja, dat geld gaat ook allemaal andere kant op. En dat blijft niet in een voetballerij. Uiteindelijk is het belang van de voetballerij dat het geld wat er van buiten inkomt erin blijft. Mm-hmm. Dan kunnen ook kleinere clubs, kleinere landen, kleinere spelers meer kansen krijgen. Ik bedoel, je kan zeggen wat je wil wat betreft de FIFA, maar die investeren wel in kleine landen voetbalfaciliteiten. Als er minder geld zou verdwijnen uit het voetbal, zou je daar nog meer aan kunnen doen.
Ja, dat
for the world.
Ik wou net zeggen, dit klinkt echt als een heel mooi verhaal inderdaad, maar is gewoon heel lastig. En ja, we gaan zien hoe dit gaat eindigen.
Ja. Ja, niet waarschijnlijk. Misschien wordt het gewoon een heleboel gezeik en weet je nooit hoe het precies afgelopen is.
Ja, super lastig. Want ze hadden wel al te maken met zijn transfer van Brazilië naar Ajax ook al. Volgens mij hadden ze ook met die transfer van Neres naar Ajax te maken. Hadden ze ook al mee te maken. Ja.
Maar dat hoor je toch ook bij Feyenoord. Dat omdat die nu goed zijn met Henk Timmer in Zuid-Amerika. Daarom zijn ze ineens in staat om daar spelers te kopen. Dat is toch eigenlijk volslagen idioot. Dat je dus daar een soort... handelsmannetje moet hebben om maar een speler te kunnen kopen van een club.
Ja, en met die Tecluse natuurlijk ook nu in Midden-Amerika. Ja, dat helpt ook.
Ja, dat is raar is dat, man.
Ja, het is gewoon een wereld van netwerk.
Waar is de fax gebleven? waarom kan je niet gewoon meer faxen?
Kijk, op kleine schaal heb je dat natuurlijk ook wel. Bijvoorbeeld in Toulouse heb je nu een hele grote Nederlandse enclave. Mm-hmm. Zeg maar, dus het is ook wel een stukje van, oké, je zit in een netwerk, dus je hebt succes. En daardoor ga je in dezelfde markt blijven vissen. Want blijkbaar past die markt bij hetgeen wat jij wil uitstralen. En een stapje hoger is dat dan weer Atalanta. Alleen als er tussenpersonen bij komen, dan wordt het een stuk lastiger.
Nee, maar tuurlijk, het ding is, kijk, Toulouse vaart wel bij die sportieve prestaties van goede KKD-spelers. Weet je wel, en dat is voetbal inhoudelijk heel vet. Ik bedoel, en Manchester United heeft geen zaakwaarnemers nodig om Anthony te kopen. Wat betreft, die kijken gewoon die Champions League wedstrijd. Ik bedoel, Toulouse is natuurlijk minder goed ingelicht in Excelsior tegen Jong Ajax. Dat Dallinga er twee maakt.
Ja.
Weet je, dus dat is wel een ander argument.
Daar heb je gelijk in. Dan laten we van de ene aparte contractsituatie naar de andere aparte contractsituatie gaan. Want Barcelona is weer lekker aan het Barcelona. Zij hebben het contract, details van Lewandowski zijn er buiten gekomen. En zijn contract wordt ieder jaar meer waard. Met het laatste contractjaar dan gaat het weer naar 13 miljoen. Volgens mij is het 10, 14, 16 miljoen. En het laatste jaar 13 miljoen.
Ja, daar schrokken heel veel mensen van. Hè, zag ik op Twitter. Maar volgens mij is wij horen hier heel soms iets van voetballers. En het schijnt eigenlijk altijd dat je bij je eerste contractjaar relatief weinig verdient. En in je laatste contractjaar heel veel. Want de kans is natuurlijk groot dat je dat contract nooit uit gaat dienen.
Inflatie, hè?
Ook inflatie. Los daarvan.
Ook voor voetballers.
12% in Nederland nu, hè? Ongelooflijk. En we doen er niks aan.
We gaan er wat aan doen, man.
Ja, precies.
Heb jij een idee? Stop.
Stop. Sorry. Ja, en er zit er ook nog wat bij dat in het laatste jaar kan zijn contract worden opgezegd vanuit Barcelona als hij niet meer dan 55% van de wedstrijden heeft gespeeld.
Ja.
Maar in deze vorm gaat het wel gebeuren.
Ik zou daar heel lekker gewoon 54% van maken. Je had toen die Franse aanvaller die bij Portsmouth de een na de andere bal erin schoot. Ja. Die hadden heel veel punten in mindering. Ik weet niet eens meer wie dat is. Misschien was het een Afrikaanse guy. En die mocht toen ook de laatste 12 wedstrijden mocht hij niet meer spelen. Omdat hij anders moest hij gekocht worden. We hadden vorig jaar Sam Hendricks, die mocht niet meer invallen bij de Graafschap. Ah, ja. Dat ze hem anders van Cambuur moesten halen.
Misschien iets dichterbij als we in Barcelona blijven, Griezmann.
Bruggetje.
Als Griezmann meer dan de helft van een wedstrijd voor Atletico speelt, moet Atletico hem kopen voor 40 miljoen euro. Dus wat je standaard nu ziet bij Atletico Madrid is dat na de 60ste minuut Griezmann erin komt.
Ja, ik snap dat niet, man. Vooral voor hem niet. Het WK komt eraan en dan ga je voor zo'n deal.
Ja, maar ik denk dat hij daar niet zo heel veel mee te maken heeft gehad.
Dus dat het gewoon een kwestie was van, ja, je moet wel.
Ja, ik denk dat Atletico heeft gezegd tegen hem van, wij willen jou heel graag hebben, maar wij kunnen jou alleen onder deze bepaalde voorwaarden halen. En onze financiële situatie is zo dat we niet een gegarandeerd een bedrag, dit, dat.
Ja.
Ja, dan zal hij niet verwacht hebben dat hij zo behandeld wordt. Maar nou ja, dat is natuurlijk wel het gevolg van de omstandigheden.
Ja. Ja.
En zij nakken Barcelona nadat ze Suarez eerst afpakte, doen ze dit ook wel weer heel slim.
Ja, wat dat betreft, kijk, als je kijkt over contractsituaties, is Barcelona hier echt heel erg flink genaaid. Want ja, dus zij dachten 40 miljoen...
Sowieso te krijgen voor Griezmann inderdaad.
Precies, nou ja... Wie niet bekend is met de financiële situatie van Barcelona. Dat is wat moeilijker. Dus die 40 miljoen konden ze wel gebruiken. Vinden jullie dit kunnen vanuit atletisch perspectief?
Nou, ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Want volgens mij vind jij dat Barcelona niet hard genoeg genaaid kan worden.
Nou ja, retweet. Ja.
Ja, mooi.
Ik vind dit echt geweldig. Ook omdat het gewoon de onkunde aangeeft van Barcelona. Want als dit een optie is, dan kan Atletico dit altijd doen. Je bent er zelf bij als je dit ondertekent. Zeg maar, dus er is een mogelijkheid dat je inderdaad die 40 miljoen niet krijgt. Want, met die Youssouf Demir, die best wel oké begonnen was, moesten ze 10 miljoen betalen als hij 10 wedstrijden had gespeeld. Hebben ze 9 wedstrijden laten spelen. Je bent bewust van, als je het zelf doet, weet je dat een andere club het ook kan doen.
Ja.
En als je dat dan ondertekent, ja, dat is gewoon mismanagement, toch?
En dat Griezmann dan een WK misloopt, dat boeit jou dan niet?
Ja, Griezmann is daar ook zelf bij, toch?
Hij is wel slachtoffer van het wanbeleid van Barcelona. Hij is daar natuurlijk maar ook van rijkelijk Atleti, voor betaald.
Maar... ook van Atleti toch? Zeg maar, van, hij heeft dat contract toch ingezien. En je weet hoe de voetballerij maar is.
Is dat denk je zo? Zie je dat als speler in?
Ik kan me niet voorstellen dat als je zo'n grote transfer maakt, dat je niet weet wat de basis is van de transfer.
Ik denk dat er heel veel clubs zijn die financiën delen, hoor. Je hoort ook heel vaak dat spelers uiteindelijk niet precies weten hoeveel geld er totaal betaald wordt. Zij krijgen natuurlijk een bepaald percentage van dat geld, dat is hun salaris, maar dat er uiteindelijk veel meer naar de zaakwaarnemer gaat. Dus ik zou me prima voor kunnen stellen dat Griezmann eigenlijk hier pas heel laat achtergekomen is.
Dat zou echt heel, heel, heel lastig zijn. Ja. Zielig voor die jongen, man. Was een goede speler.
Maar ja, dan je bent dus genaaid door je zaakwaarnemer dan, hè? Ja,
dat wel. Door je zaakwaarnemer, dat is het inderdaad.
Dat is het. Ergens ligt de verantwoordelijkheid dan bij Griezmann tussen aanhalingstekens, maar de vertegenwoordiger van Griezmann is dan de zaakwaarnemer en die fokte dan echt voor je op.
Dat was met Kees Ploegman niet gebeurd. Dan was hij gewoon aangeboden bij Ajax.
Bij de belofte.
Hou me niet boos, hè?
We maken nog even de stap naar de overkant van de oceaan, want Suriname heeft een nieuwe interim bondscoach, ja. Aaron Winter. Het is nog steeds een beetje rommelig bij de bond van Suriname.
Ja, ik vind het echt. Ik snap het niet. Bij Dien Goré leek het erop dat het er goed uit zou zien. Want toen konden Nederlandse spelers met Surinaamse roots konden dan sinds 2019 voor Suriname uitkomen. Toen dacht ik, wow, nu kan je een beetje op transfermarkt gaan kijken. Ja. Welke spelers kunnen uitkomen voor Suriname? En je zag wel wat leuke namen ertussen zitten. Becker bijvoorbeeld nu dan, die zijn goaltjes maakt in de Bundesliga.
Ja,
die komt gewoon uit voor Suriname. Dat is gewoon wel leuk. Alleen die bondscoach ging dus weg door akkefietjes met de bond. Ze waren het niet helemaal eens over de manier van werken.
Bleef ook nog heel erg vaag. Zeg maar, en als buitenstaander, als lezer had ik het gevoel van die Goré is hier best wel genaaid.
Ja, precies. En dat is gewoon lastig. Oké, dan kom je wel met een goede vervanger, dacht ik dan. Stanley Menso, en die peert hem dan ook
naar China.
Naar China, inderdaad. Voor sportief gezien, zei hij, en financieel een mooie optie, maar ja, ik denk dat er meer speelt.
In die volgorde?
Ik denk dat er meer speelt.
Ja, als jij gewoon je werk niet goed kan doen, en je kan dan ergens anders een bak met geld verdienen in een land waar je eerder al prettig gewerkt hebt.
Precies, dat is het denk ik ook gewoon. Ja. Dan kies je daarvoor. En dan nu Aaron Winter als tussenoptie.
Kijk, de echte druk is er een beetje af natuurlijk, omdat je het WK hebt misgelopen. Mm-hmm. Dus er is wel tijd om te bouwen naar die volgende WK-reeks. En die
is daar in Noord-Amerika, toch?
En die hebben ze dus al gemist.
Nee, maar die hebben ze al gemist. Dus het WK van 26.
Oh nee, die hebben ze niet gemist. Sorry.
Die wordt toch georganiseerd door Canada, VS, Mexico, waardoor er heel veel plekken zijn voor die landen om te spelen. Ja, mooi.
Dus wat dat betreft, het is een heel tof project wat ze zijn ingezet. Want er zijn superveel Surinaamse voetballers, of in ieder geval voetballers met Surinaamse roots, die echt grote talenten zijn en die zeker in die competitie zich echt kunnen kwalificeren voor het WK. Ik hoop dat ze gewoon vrij snel alles op de rit hebben, zodat die inderdaad 2026 echt een reële optie is.
Ja, ik ben op zich zeg maar cultuurhistorisch niet heel goed geïnformeerd, maar zijn er ook andere landen waar grote Surinaamse gemeenschappen zijn, of is het puur Nederland?
Voornamelijk Nederland.
Het is niet dat bijvoorbeeld, want dat zijn natuurlijk met die gasten die in Engeland voetballen, die komen nu voor allerlei andere Afrikaanse landen uit. Het is niet dat zij daar ook nog...
Nee, maar ja, inderdaad. Maar het heeft geen zin om nu weer een goede trainer te zoeken als het met de bond nog steeds niet...
Maar weet jij wat er aan de hand is dan? Of heb je ook geen idee?
Niet specifiek. Ik hoor wel gewoon van vrienden en kennissen van... Ja, de bond willen niet professioneel genoeg handelen. En dat zorgt dus voor reuring en frictie met een bondscoach. Maar ja.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat daar mensen aan de top zitten die in machtspositie niet af willen staan. En dat dat het Surinaams voetbal tegenhoudt.
Maar ja, is heel lastig.
Ik ben heel slecht geïnformeerd wat dat betreft.
Het talent is er wel, alleen als het daar bovenin nog niet helemaal goed gaat.
Ja, want er zitten best wat aardige namen bij. Ook wel mindere namen. Ik bedoel, ik wil Minty Abena niet kwalijk nemen dat hij ooit door kwetsupporters is aangevallen. Maar als je daarmee naar het WK moet, dan
Maar het idee dat een die dan nu niet veel speelt, maar Riedewald is volgens mij gewoon een prima speler. Ja. Joël Pirou zou nog voor Suriname kunnen uitkomen. Dat zijn gewoon...
Ja, Becker, die doet het nu fantastisch in Becker de Bundesliga. Warner Haan is natuurlijk voor dat niveau ook wel een aardig keeper.
En je ziet sowieso een beweging gaande dat spelers met een dubbele nationaliteit voor de nationaliteit kiezen waar ze niet zijn opgegroeid. Bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Ghana, op het allerhoogste niveau, zeg maar. Maar die krijgen echt een heel erg interessant team. En het is natuurlijk wel zo dat als de echte grote spelers gaan, dan gaat net de categorie daaronder gaat ook weer wat makkelijker.
Ja.
Wat je dus bij Ghana onder andere
En als de categorie eronder gaat, dan gaat de categorie erboven weer net wat makkelijker. Omdat het dan natuurlijk interessant wordt.
Maar... Ja, maar het probleem was ook bij Ghana inderdaad. Dat het bovenin gewoon in de directie en slash bond gewoon niet goed ging. En dat is nu dan wel veranderd. Dat je dan nu ook daarin gewoon het meer hebt verbeterd. Waardoor je dus nu ook veel Engelse spelers
bent. En denk je dat als je nu naar, heel kort, want dit staat niet in het draaiboek. Nee. Maar wanneer denk je dat zeg maar Ghana echt kan gaan oogsten? Want met dit elftal.
Ja, ik verwacht niet dit WK. Ze moeten elkaar nog echt rustig leren kennen. Maar ik denk over 4 jaar dan...
Want dan heb je toch eigenlijk een veel indrukwekkende team van 2010, toch nog? Qua naam in ieder geval.
Ja, als die spelers zich blijven ontwikkelen, dan wel. Ja, dan wel.
Je mist alleen echt een keeper.
We hebben die keeper van Jong AZ, die moeten we gaan scouten.
Ja, het geeft aan dat je bij Jong AZ moet zitten, zeg maar. Als je een eerste doelman nodig
over
hebt.
Over vier jaar.
Oké, nou ja, een stukje optimisme. Naar die WK-kwalificatie gaan we zeker nog uitkijken. Maar er staat een hele belangrijke wedstrijd op programma voor de vrouwen. Voor de WK-kwalificatie tegen IJsland. En onze eigen Audrey, die laat er even haar licht over schijnen.
Hallo, hallo. Hoe is het daar? Ik ben benieuwd hoe jullie aan het opnemen zijn. Vanavond 20:45 spelen de Leeuwinnen onder leiding van Andries Jonker, bekend van Telstar en veel grotere clubs dan dat, tegen IJsland. Ze moeten winnen als ze zich direct willen plaatsen voor het WK. Want anders ga je naar de play-offs en dat wil je eigenlijk niet. Nou ja, IJsland is op papier beter, maar goed, dat hebben we ook een keer met Ierland gehad onder Van Gaal bij de mannen. IJsland doet het eigenlijk best wel goed de laatste tijd. Op het EK hebben ze gelijk gespeeld tegen Italië, tegen Frankrijk, tegen België. Nou, Frankrijk bleek voor ons een klasse te groot. Dus het wordt echt nog spannend. IJsland won bijvoorbeeld 6-0 van Belarus, wij maar 3-0. Maar goed, ik heb wel het idee dat de Leeuwinnen erg blij zijn met Andries Jonker en dat het allemaal wat beter loopt. We spelen natuurlijk thuis, dus laten we hopen dat dat voor wat extra vuur zorgt. En ik denk dat het wel goed komt. Ik voorspel een krappe 2-1. Wat voorspellen jullie en hoe is het daar?
Zo, helemaal terug naar het Engeland gevoel met Audrey.
Lekker man.
Ja, was nice. Nou ja, ik ben wel benieuwd. Ik wil er eigenlijk heen gaan vanavond, maar ik moet naar Den Haag voor de podcast De Eerste De Beste. Dat is ook geen straf overigens, maar het is een super beladen wedstrijd, wat zij ook al zei. En ik denk dat Jonker wel een positieve invloed heeft, maar wij zijn natuurlijk ook enorm bevooroordeeld omdat we hem hier wel eens gesproken hebben en het een aardige man is.
Yeah.
Maar als je puur kijkt naar dat toernooi, was IJsland, ik bedoel, die hebben wel wat punten gehaald, maar... Dat is echt verre van een wereldelftal. En volgens mij hebben die Oranje Leeuwinnen ook wel een hoop te laten zien. Want eerst is natuurlijk min of meer door Hen Parsons eruit gewerkt. Nou ja, nu moeten ze dat dan maar even zelf laten zien. Dus ik denk dat dit best wel een eclatante overwinning wordt. En dat hoop ik ook.
Want die eerste wedstrijd was gewonnen, toch?
Tegen IJsland?
Ja.
Volgens mij wel. Maar ik weet dat ook niet meer precies. Want eigenlijk voor het vrouwen EK keek ik bijna
Wat vinden jullie van Andries Jonker, de eerste indrukken en de virale filmpjes?
Ik vind dat heerlijk, man. Maar dat komt volgens mij omdat hij zich bedacht. Hij was die vrouw op een plek aan het zetten. En toen dacht hij van, ik weet niet of dit helemaal de manier is. En toen zei hij, ik denk wel dat je het kan. Maar misschien deed hij dat hiervoor ook wel. Maar dat is zijn stijl. En hij bedoelt dat supergoed. En volgens mij is het ook bewezen succesvol bij hem. Dus ja, als het oprecht is, vind ik het niet zo erg. Sommige mensen storen zich daar heel erg aan. Als het een kunstje is, dan is het super achterlijk. Maar als dit oprecht is, en volgens mij is het dat bij hem, dan is het... Vind ik dat heel vet, die bezetenheid.
Ik heb wel echt gelachen, man. Gewoon die switch van eerst die woede en die passie naar... Ik denk wel dat je het kan.
Ja, maar dat is even in zijn hoofd. Of denk je dat het bewust is of denk je dat hij schrok van zichzelf?
Ja, ik denk dat hij heel even schrok van zichzelf.
Ja, dat denk ik ook.
Je weet dat die camera's er ook staan, toch? Dus even die...
Ja, die stonden er bij Telstar niet.
Oh, ja, oké. Okay. Ja,
dat was een mooie switch. Een kleine voorspelling voordat we eruit gaan.
Ze winnen met 2-0.
4-0.
Zo.
3-1.
Hattrick Jill Roort.
Kijk, daar doen we het voor. Ja, met een hattrick kan je prima de FC Afrika Daily afsluiten. Morgen zijn we er weer met een bomvolle uitzending.